Dan begrijpen jullie er helemaal niets van. Ja, met zo'n klein brilletje van 2,50 euro. Dus ik hoop dat ik die niet lang meer nodig heb. Maar alles is goed gegaan. Blij u allen te zien. En ik ben dankbaar ook aan Marianne dat ze die tekst al gelezen heeft. Want die, ja, die hoort eigenlijk bij, bij het gedeelte wat ik wil gaan bespreken met jullie. Ik hoop dat we straks ook nog de gelegenheid hebben om, om te zingen. Het koor zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ah, dankjewel. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Ik zou graag met Gods hulp en ook onder deze omstandigheden willen spreken met u over waar liggen mijn prioriteiten? Waar liggen mijn prioriteiten? En dan heb ik het niet alleen over mezelf, maar ook over, over jullie natuurlijk. Wat is voor u belangrijk in het leven? Wat staat bovenaan? Wat komt op de tweede plaats, de derde plaats enzovoort? Wat is voor ons belangrijk? Is het voor u belangrijk om in de dienst te komen? Ik veronderstel van wel, want anders dan zou u hier niet geweest zijn. Ik ga er direct nog even ook iets over zeggen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb het wel wat moeilijk om op zondagmorgen te komen, want ik heb altijd een zware week achter de rug en ik, ja, het gelukt niet altijd en dan krijg je van die excuses die ergens nergens op slaan. Mijn vrouw en ik zijn zeker niet beter dan jullie, maar wij hebben één ding afgesproken toen wij gingen trouwen. Op zondagmorgen komt er bij ons niemand binnen. Kunnen ook niet, want we zijn er niet. Op zondagmorgen zijn we er niet. Onze kinderen zijn niet welkom op zondagmorgen. Dat klinkt misschien heel hard. En ze weten het ook. Ze weten het ook, want wij zijn er niet. De zondagmorgen, om te beginnen, is voor de Heer. En zo hebben we dat geprobeerd ons hele leven lang vol te houden. En nu is er niemand meer die komt aanbellen op zondagmorgen, want wij zijn er gewoon niet. Waar liggen mijn prioriteiten? Ik heb een tijd geleden een boekje gekregen. Ik weet niet of ik het hier meegenomen heb. Maar het is al heel wat jaren geleden. En er zal een broeder zijn en die zal zeggen, die zal naar mij toe komen straks en zegt, ja, maar dan heb je weer een boek genoemd en dan voel ik mij weer verplicht om dat boek te kopen, nietwaar, Peter? Die zegt, ik heb altijd zo moeten met jou, want jij noemt altijd boek en die wil ik dan altijd kopen. Nou, ik weet niet of dat nog te krijgen is, maar dit is een heel interessant boekje. Ordering Your Private World. Orde brengen in je privéleven. Orde brengen in je privéleven. Van Gordon MacDonald. En nog een ander voorbeeld. Ik kan mij nog goed herinneren toen ik begon bij de Internationale Bijbelbond in 1963. Dat is heel lang geleden. Toen wij begonnen bij de Bijbelbond in Vilvoorde. Toen kreeg ik het bezoek van mijn Franse collega, de algemeen secretaris van de Ligue pour la lecture de la Bible, Internationale Bijbelbond. En die gaf mij allerlei raad. Hij heeft mij helemaal begeleid bij die eerste periode van mijn bediening daar. Die we trouwens 35 jaar lang hebben volgehouden. 35 jaar lang hebben we aan de leiding gestaan van deze enorm grote organisatie. We hadden 5000 leden. We hadden zoveel activiteiten. Dat is wel een van de mooiste periodes van ons leven geweest. Daardoor heb ik eigenlijk praktisch alle evangelische, protestantse kerken van België leren kennen. Dus dikwijls dan rijden we ergens door een landschap en we zeggen, oh kijk, daar heb ik nog een begrafenis gedaan, daar heb ik nog dit gedaan, daar heb ik dat gedaan. En soms denken we met veel heimwee terug aan die bijzondere periode. Ik had het over mijn Franse collega. Hij was een Nederlander van oorsprong, maar hij was eigenlijk beter thuis in het Frans dan in het Nederlands. En hij gaf mij toen een raad. Hij zegt, als jij 's morgens op je bureau komt, dan moet er niets op je bureau liggen. Niets. Zorg 's avonds dat je alle dossiers klasseert. Dingen die je niet echt nodig hebt de volgende dag, leg die weg. Doe die ergens anders. Klasseer die. En ik vond dat wel aan toen een beetje overdreven. Maar ik heb geprobeerd om dat vol te houden. En ik moet eerlijk zeggen, nu ligt er misschien wel iets meer op mijn bureau dan vroeger. Maar het helpt mij ontzettend. Weet je, als jij op je bureau komt en je begint de dag en je vindt overal papieren, je vindt overal boekjes, je vindt allerlei dingen overal, dan ben je om te beginnen al heel veel tijd kwijt met het klasseren van de dingen. En ik ben hem zeer dankbaar dat hij mij dat als raad gegeven heeft. En je mag rustig een keer komen op een zekere dag en eventjes naar mijn bureau kijken. Ik probeer zoveel mogelijk orde op zaken te stellen. En ik ben soms verbaasd op televisieprogramma's dat er hele geleerde mannen, een van die bekende filosofen dan waar ik de naam nu van vergeten ben, ik heb eens een keer via een televisieprogramma in zijn bureau kunnen kijken. Nou, ik zou er met geen mogelijkheid een weg in vinden. Overal boeken op de grond, tijdschriften, alles. Ik zeg maar, hoe is dat mogelijk dat die man daar zijn weg in vindt? Dan ga ik stoppen, want anders zitten jullie met een enorm schuldgevoel natuurlijk hier. Tenminste, een aantal van jullie zeggen, ja, maar bij mij is het niet altijd zo. Allee, vergeet dat maar. Dat was alleen maar een inleiding over prioriteit, over orde in je leven hebben. Ik zou graag een stukje willen lezen, en dat is ook het enigste gedeelte wat ik laat zien. Want andere gedeelte is dat, dan wordt het een beetje te veel om dat ook te kunnen zien. Lucas hoofdstuk 2. Lucas hoofdstuk 2. Dat is het enige gedeelte wat we ook op het scherm gaan zien. En verder zal ik enkele andere gedeeltes aanhalen. Lucas 2. Na de geboorte van Jezus in Lucas 2 lezen we dat Jezus op 12-jarige leeftijd naar de tempel gaat. Vers 40. Het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Maar zij vermoedden dat hij bij het reisgezelschap was. En ze gingen één dagreis ver en zochten hem onder de verwanten en bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, waar hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Alle nu die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen ze hem zagen stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zeide tot hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en bij mensen. Waarom gingen Jezus en Jozef en Maria naar Jeruzalem? Waarom gingen ze naar Jeruzalem? Als je het gevolgd hebt. Paasfeest, ja, Pesach. Paasfeest. Het ging om Paasfeest. Dat is één reden. Er is nog een andere reden. Hoe oud was Jezus toen hij naar Jeruzalem ging? 12 jaar. Dat is niet toevallig. Elke jongen die 13 jaar wordt, viert het Bar Mitzwa feest. Bar Mitzwa. Bar betekent zoon. Hè? Mitzwa, wet. Zoon, dan elke jongen op die leeftijd werd zoon van de wet. Zoals dat genoemd wordt. En een jaar van tevoren, dan ging hij naar Jeruzalem reeds. En dan ging hij zich instrueren, ging hij lessen volgen. En je merkt het ook wel hier, hij zit daar omgeven door allerlei geleerde mensen. Dus hij was daar om een soort van cursus te volgen, een catechisme zou je dus kunnen zeggen, wat in veel kerken gegeven wordt en wat ik op zichzelf een heel, heel goed ding vind. Het is, misschien dan zouden we dat soort dingen meer in onze kerk moeten hebben, dat soort mensen, jonge mensen ook gevormd worden met behulp van bepaald materiaal. Dus hij ging om het paasfeest te vieren, maar hij ging ook om een cursus te volgen om zoon van de wet te worden. En dat is een heel mooi feest, het Bar Mitzwa feest. Ik weet niet of er ooit iemand in Israël het Bar Mitzwa feest heeft meegemaakt, ja. Jullie zijn ook met Pasen geweest, hè? Waren jullie ook op tempel, het plein daar? Dus, want daar wordt dat dus meestal gevierd. En dan zie je al die jongetjes met hun kippeltjes en een soort grote koffer. En daar zit dan de wet in en daar lopen ze dan mee heen en weer. En dan mogen ze daar voor het eerst uit voorlezen. En dan mogen ze ook een klein toespraakje houden. Dan worden ze officieel zoon der wet. Dan hebben ze ook het recht om in de synagoge hun woordje te doen. Ja, eigenlijk is het fantastisch. Hè? Op 13-jarige leeftijd mochten ze dat al doen. Bar Mitzwa. Bar Mitzwa. Zoon van de wet. Waarom noem ik die Hebreeuwse term? Omdat er nog een verlengstuk hieraan is. Eerst misschien nog iets over het Bar Mitzwa, of eigenlijk heb ik daar alles van gezegd. Kunnen wij van onze kinderen ook zeggen dat ze Bar Mitzwa zijn? Zijn onze kinderen ook op die leeftijd al zo gevormd dat ze, dat ze de Bijbel, de Heilige Schrift ook kennen? Weet jullie, wij waren laatst heel erg aangesproken, Gerrie en ik. Wij nemen altijd Doeltje, zit ze hier? Ze zit bij de kleintjes, ja. We hebben, als we er zijn en als zij er zijn, dan nemen we hen mee, want ze wonen vlak bij ons, in een van die blokken. En we nemen ze mee in de auto om naar dienst te komen. Ze wonen vlak bij ons. En een tijdje geleden waren we heel verbaasd. En dit is een complimentje ook voor degene die de zondagsschool doen. Op een gegeven moment begonnen zij de namen van de boeken van de Bijbel op te noemen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richter, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehema, Esther. Heb ik geleerd op de zondagsschool. Ik ken het nou nog uit mijn hoofd. Alle 66 Bijbelboeken. En zij, maar was zij het of was het Assyrië? Allebei begonnen ze die Bijbelboeken helemaal allemaal op te zeggen. Bravo voor degene die hen onderwijzen. Zij kenden dat helemaal uit hun hoofd. En we waren echt heel erg aangesproken. Het is goed om de kinderen ook bij het woord van God te betalen. Bar mitzwa, dan heb ik nog een tweede bar. En dat is Abba. Bar Abba. Bar mitzwa, bar Abba. Bar betekent zoon. Abba, zoon van de vader. Want in dit gedeelte wordt de vader ook genoemd. Jezus zegt dan op een zeker moment tegen Maria en Jozef: maar wisten jullie dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Bar Abba, wist je niet dat ik zoon ben van de hemelse vader? Bar Abba, wist gij niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? En dan komen we eigenlijk automatisch uit bij die tekst die ik uit mijn hoofd dan zal citeren. Jezus tegen zijn discipelen zegt: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles zal je bovendien geschonken worden. Kennen jullie dat uit je hoofd? Kunnen we dat samen zingen, spontaan? Allegido, weer aan. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die alles zijn bovendien. Halleluja, halleluja. Jezus kende al prioriteiten in zijn leven. Hij was zoon der wet. Bar mitzwa. Hij mocht in de synagoge opstaan en hij mocht iets uit de Bijbel voorlezen. En hij mocht, geloof ik, ook daar nog wel iets over zeggen. En dan, als Maria en Jozef hem gaan zoeken wanneer alles afgelopen is met wat het paasfeest betreft in Jeruzalem, dan zoeken ze hem en vinden hem niet. En als ze hem uiteindelijk dan vinden, dan kijkt Jezus hen verbaasd aan en hij zegt tegen hen: wisten jullie dan niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Wisten jullie dat dan niet? Is dit een vorm van ongehoorzaamheid? Ik geloof het niet. We lezen het ook verder. Jezus was niet ongehoorzaam aan Jozef en Maria. Maar hij moest wel op dat moment in de eerste plaats bezig zijn met de dingen van zijn vader. Hij was Bar Abba. En dan kunnen we ons de vraag stellen: hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij ons? Wat komt er in de eerste plaats in ons leven? Het woord van God? God zelf? Of zijn er allerlei andere dingen? Wat voor excuses hebben wij op zondagmorgen dikwijls niet om niet naar de dienst te gaan? We zijn te moe of dit en dat. Dat kan ook best zijn als je een lange reis gemaakt hebt. Het kan best zijn dat een van je kinderen ziek is. Dat is normaal. Het kan best zijn dat je moet werken. Maar hoe dikwijls zoeken wij geen uitvlucht om niet naar de dienst te gaan. En dan ben ik toch blij eigenlijk dat dit gedeelte toch op een bepaalde manier eindigt. Nadat Jezus hen dus gevraagd had of zij niet wist dat hij moest bezig zijn met de dingen van zijn vader. Dan lezen we eerst dat ze dat woord niet begrepen. En toen ging Jezus met hen mee naar huis. En dan staat er, en hij was hen onderdanig. Jezus was niet alleen bar mitzwa, gehoorzaam aan het woord, gehoorzaam aan zijn vader, maar hij was ook gehoorzaam aan zijn moeder. Hij was onderdanig. Als dat er niet bij zou staan, dan zouden wij daar vraagteken bij kunnen zeggen van was daar dan helemaal niet gehoorzaamheid verschuldigd aan zijn ouders, tenminste zijn moeder en zijn aardse vader of opvoeder. Hij was hen gehoorzaam. Hij was niet alleen bar mitzwa en hij was ook niet bar abba, maar hij was bar Miriam. Bar Miriam, wat Maria heette, Miriam. Hij was zoon van zijn moeder. Eerste plaats de wet, de vader en ook de ouders. Maar alle drie zijn ze bij elkaar. Dan kunnen we ons natuurlijk de vraag stellen, maar daar gaan we verder niet bij stilstaan. Hoe is dat met de omgang met Gods woord, met de Bijbel? Hoe gaan wij daarmee om? Nemen we daar tijd voor? Of zeggen we, ik heb geen tijd? Ik heb altijd heel veel bewondering gehad voor grote mensen die veel bereikt hadden in het leven en die tijd namen om de Bijbel te lezen. Er wordt gezegd en geschreven van George Washington. George Washington, de president van de Verenigde Staten. Het eerst als hij op zijn bureau kwam in het Oval Office, het eerste wat hij deed was een half uur de Bijbel lezen en bidden. En dan zei hij tegen al zijn dienaren rondom me heen, het eerste half uur van mijn verblijf hier ben ik niet te bereiken voor de mensen. Geen telefoon, geen bezoek, geen post. Ik vond dat prachtig. Eerste half uur. Hebben wij dan meer tijd dan hij? Of minder tijd? Dit is allemaal, jullie hebben dit allemaal geslikt, hè? Tot nu toe, ja. Maar ik verwacht me eigenlijk een halve opstand. Ja, maar is dat nu noodzakelijk dat we God op de eerste plaats zetten? Is het nou noodzakelijk dat wij naar de kerk gaan? Moet dat nu allemaal? En dan heb ik me afgevraagd, maar hoe moet ik daar dan op antwoorden? Hoe moet ik daar dan op antwoorden? En ik denk dat het beste is dat ik gewoon de Bijbel neem en enkele passages noem. Dus hoeven ze niet, als je wilt, mag dat, maar hoeven niet getoond te worden. In de eerste plaats een opmerking. Opdat jullie toch boos op mij zouden zijn, wil ik dit zeggen. Jezus was absoluut tegen het wetticisme. Hè? De wet, het moet. En hij zei tegen die mensen rondom heen, wat doen jullie als daar op een gegeven moment een dier in een put valt op de Sabbat, de dag van de Heer voor de Joden? Laat je dat beest dan verdrinken? Nee, natuurlijk, maar zo doen jullie wel. Jullie zouden zo'n beest laten verdrinken in die put. Dat is wetticisme. Er zijn dingen die je uit nood doet op de zondag. Omdat je misschien moet werken. Of dat je misschien gewoon niet thuis bent op reis. Of dat je iets anders te doen hebt. Maar de normale gang van zaken is dat de zondag is voor de Heer. En ik weet niet of anderen dat ook ervaren hebben. Maar een van de mooiste ervaringen, hoewel dat toch wel ook wat verandert de laatste jaren of tientallen jaren. Als je in Israël komt op de Shabbat, en dan is er een heerlijke stilte die overal heerst. En dan zie je de mensen op hun balkon zitten. Dan zie je de mensen rustig bezig. Ze lopen niet de heen en weer. Ze mogen zelfs niet eens een kilometer lopen, volgens de wet. Doen ze ook niet. Orthodox, hè? Want tegenwoordig is daar ook heel wat veranderd. Dat is heerlijk en ik zal nooit vergeten, Ferry weet het ook nog wel, dat we in de eerste keer dat we naar Israël gingen, dat we logeerden in een hotel vlakbij de oude stad en we gingen naar buiten en dan kwam er een klein jongetje, zo'n ventje, die kwam daar aanhuppelen en hij was blij en hij was vrolijk en hij zong Shalom Shabbat, Shalom Shabbat, Shalom Shabbat, wees gegroet Sabbat. Is de Sabbat voor ons ook zo'n dag? En als wij dan niet de Sabbat vieren, hebben we toch ook wel belang bij om één dag te vieren. Nu enkele voorbeelden van dingen die misschien een beetje moeilijk liggen. En dat ga ik proberen uit te leggen. Na al die verschillende excuses ook genoemd te worden. Lucas 10. Je hebt net Lucas gelezen, hè? Dat was het gedeelte van Maria Martha, ja, ja. Is het goed dat ik het nog een stukje lees? Lucas 10. Oh. Dankjewel, ik heb nog 5 minuten. Nou, dan kom ik er nooit door, maar dat geeft ook helemaal niet. Ik voelde me zo mijn gemak. Ik dacht, ja, het is het begin van de dienst. Dus, Lucas 10. Nou, ik ga dit gedeelte niet lezen, want Marianne heeft het al gelezen. Het gaat over Maria en Martha, die Jezus ontvangen. En Maria zit aan de voeten van Jezus. En Martha, Martha die is bezig met van allerlei dingen klaar te maken. En dan zegt Jezus tegen haar, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen. Weinige dingen zijn nodig, of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen. Eén ding is nu nodig, zegt Jezus. Nu, kom aan mijn voeten zitten. Eén ding is nodig. Eén ding is prioritair. Op de zondagmorgen en ook op andere morgen is het gewoon prioritair dat we komen in het huis van de Heer. Dan heb ik een ander gedeelte. Ik ga er een stukje van lezen. Lucas 9. Dat is dichtbij. Lucas 9, vers 57. En toen zij op weg waren, zeide iemand tot hem, ik zal u volgen, waar gij ook gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. En hij zeide tot de ander, volg mij. Maar deze zeide tot hem, sta mij toe eerst om te gaan en mijn vader te begraven. Ik hoef niet eens verder te lezen. En dan zegt Jezus, laat de doden hun doden begraven. Wonderlijk. Mag je dan je vader niet meer begraven? Ik zie al die gefronste wenkbrauwen. Wat wil dat nou zeggen? De betekenis hiervan is het volgende. Die man die Jezus moest volgen, die moest niet wachten totdat zijn vader een keer overleden zou zijn. Dat kon nog 3 jaar duren. Dat kan nog 4 jaar duren. Hij hoefde niet al die tijd te wachten om Jezus te volgen. Hij kon dat nu al reeds doen. Het gaat er niet om dat die vader net was overleden. Natuurlijk had hij hem dan mogen begraven. Dat is een excuus eigenlijk die we ook niet hoeven aan te halen. Lucas 14, vers 15. Lucas 14, vers 15. Jezus vertelt een verhaal. Er worden mensen uitgenodigd voor de maaltijd en ze hebben allemaal een excuus. En dan noem ik alleen maar de excuses die gehaald worden. Daar kan ik me tenminste zelf een beetje indijken. Dat jullie straks niet allemaal op mij afvliegen. Dit staat hier en dat staat daar. En hij sprak tot genodigd naar gelijkenis enzovoort. En dan zegt hij, Ze kwamen niet. Ze kwamen gewoon niet. En dan komen ze met allerlei excuses aandragen. En we lezen dan in vers 18. De eerste zeide tot hem: ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Ik moet die akker gaan zien. Jezus wil hierbij zeggen: op deze dag, op de Sabbat, dan ga je niet je akker bezien. Dat kun je op andere dagen ook doen. Daar hoef je niet beslist mijn dag voor te kiezen. En een ander die gaat nog verder en zegt: ik heb een span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Daarom kom ik niet. Dat kun je ook een andere dag doen. Daar hoef je niet beslist de dag van de Heer voor uit te kiezen. Maar nou wordt het helemaal een beetje moeilijk. Want dan lezen we in vers 20 weer een ander zeide: ik heb een vrouw getrouwd. Dat kan gebeuren, ja. Ik heb een vrouw getrouwd. Daarom kan ik niet komen. Ja. Hij ziet zijn vrouw elke dag. Als het goed is. Dus dat hoefde niet beslist op die dag. Dat was echt puur een excuus. En Marianne, ik ga het nu samenvatten. Bedankt dat je me dat eventjes gezegd hebt. Want het gebeurt mij wel eens dat ik helemaal de tijd verlies. Uit het oog verlies. Jezus zegt: wat is prioritair in je leven? Het woord van God, de Vader, de kerk. Zijn dat allemaal dingen die prioritair zijn, die belangrijk zijn? Of komt dat in de tweede plaats? Of is er bij jullie ook misschien zondagmorgen zo'n hele discussie van: nou, ik wil gaan en ik wil niet gaan naar de kerk. Ja, iedereen heeft er wel eens een keer om niet te gaan. Dat weet ik ook van vroeger. En soms nu ook nog wel eens een keer. Maar het gaat er gewoon om dat we gewoon bepalen wat belangrijk is in ons leven. En de Heer verwacht ons iedere zondag zoveel als mogelijk is. De Heer verwacht van ons dat we dagelijks ook zijn woord nemen. De Heer verwacht ook dat we rusten, Sabbat houden. En nu heb ik nog tijd om één tekst te noemen. Ik noem het alleen maar. Hoeft het niet eens op te zoeken. Ik zoek het wel eventjes voor jullie op. Dan zou iemand toch met deze tekst misschien naar voren kunnen komen. En dit is pure hypocrisie. Als we ons baseren op deze gedachte die in dit vers ligt. Markus 7. Er is in het Oude Testament een term voor een bepaald begrip, een offergave, die heet korban. Die ben je misschien wel eens een keer tegengekomen. Hè? Misschien heb je je afgevraagd, maar wat betekent dat nou eigenlijk, korban? Hij zegt: indien een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: het is korban, dat is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook maar iets voor zijn vader of moeder te doen. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Er is iemand die heeft korban, die heeft een geldsom, en die is bestemd voor zijn ouders. En wat doet die persoon? Die zegt, die is zo overgeestelijk, die zegt: dat geld, dat ga ik bestemmen voor de tempel. Ik neem dat geld mee en ik geef dat allemaal aan de tempel. Dat is natuurlijk supergeestelijk. Maar Jezus zegt: je bent hier mis. Jij hebt beloofd om jouw ouders te helpen, op een oude dag misschien. En je hebt een geldsom voor hen bewaard. En wel, dan ga je die geldsom niet in de collecte steken. Maar dan ga je die geldsom geven aan je ouders. De kerk ontneemt ons niet de verantwoordelijkheid voor allen die ons dierbaar zijn. Korban, zoekt eerst het koninkrijk van God. En voor de rest mediteer hier maar over. Ik probeer dat in mijn leven in praktijk te brengen al lange tijd. Gelukt niet altijd. Vader, vergeef mij en maak mij een zoon van het woord, een zoon van mijn vader, alhoewel mijn aardse vader er niet meer is, maar de hemelse vader. En Heere, help mij en bewaar mij voor hypocrisie, maar dat ik eerst het koninkrijk van God mag zoeken en zijn gerechtigheid. Sorry als ik er eventjes overheen gegaan ben wat de tijd betreft. God zegen en weet er nog niet mee eens, al rustig komen.